Welkom bij Sewing After Hours. Wij zijn Magali van de Sewing Loft en
Tamara van de Fisher Basement. En wij zijn hier met onze podcast en YouTube-show om jouw naaimomentjes nog gezelliger te maken.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Sewing After Hours. Vandaag hebben we het over de nieuwste, een beetje meer de apartere stofsoorten die je nu kunt zien in de stoffenwinkels.
Ja, vezels die niet gewoon katoen, linnen, wol, polyester zijn, maar een beetje anders dan de basics, zullen we maar zeggen. Er zijn er natuurlijk heel veel. Er zijn ook vezels die niet zo nieuw zijn, die eigenlijk al heel lang bestaan, maar die we misschien wat minder kennen of wat minder vaak tegenkomen. Mm-hmm. Een variant van linnen bijvoorbeeld is hennep, dat er met hennep textiel gemaakt wordt.
En dan natuurlijk niet de variant om te roken, want er zijn meer dan 100 soorten hennep en maar één daarvan produceert dan eigenlijk echt de hallucinogene wiet. Ja, dank u.
Absoluut, ja. En hennep is eigenlijk zoals linnen een bastvezel, dus dat wil zeggen die vezel komt van de tak, de bast van de plant, zullen we maar zeggen, de steel van de plant, waar dat allemaal vezeltjes uitgetrokken worden en daarmee worden eigenlijk, dat zijn de vezels waar dat dan garen mee gemaakt wordt. Tegenover dat bijvoorbeeld katoen, de pluis uit het kokonnetje is, zal ik maar zeggen, zijn dat dan ineens heel lange vezels. Dus dat is eigenlijk ook wel een sterke vezel, omdat dat heel lange vezels zijn van die lange bast, die kunnen wel tot 60 centimeter lang zijn. Dus dat is eigenlijk wel een hele sterke vezel.
Ja. En aan de andere kant heb je zo het gevoel van een linnen, maar de hennep op van zichzelf gaat ook iets minder dat kreukende effect gaan hebben van de linnen. Hij is van nature ook wat donkerder. Mm-hmm. En dat zie je ook in het kleurgebruik. Je gaat de hennep zelden eigenlijk vinden die hele frisse, witte kleuren. Het heeft altijd een beetje een grauwere, grijzere ondertoon. Dus wel kakietinten, bruintinten, zo meer de herfstige kleuren, maar dan ook niet helder. Het is allemaal wat meer doffer.
Ja, dat is waar. En die hennep, dat doet mij ook gelijk aan iets anders denken, dat ook eigenlijk van een plant komt, en ook van de steel van de plant komt. En dat is eigenlijk een variatie op zijde. Dat komt van de lotusbloem.
Ja.
En daar worden eigenlijk ook vezels uitgehaald om dan weer zo een draad mee te gaan maken. En dat is zo zacht en glanzend als zijde, maar eigenlijk nog duurder dan zijde.
Oké. Nu, lotusbloem in cosmetica wordt dat heel veel gebruikt voor het verzachtend effect. En in Azië, in het oosten, is dat echt een symbool van schoonheid, van reinheid, van puurheid. En ik denk dat het daar heel erg hot and happening is. Mm-hmm. En dat het nog een beetje moet afzakken richting Europa.
Ja, absoluut. En die vezel is ook zo zacht, hè, zoals dat je ook aanhaalt, wordt in cosmetica dan gebruikt. En die is echt zo zacht, dus het is echt een variant van zijde. Maar hij is nog veel arbeidsintensiever om te gaan winnen. Want bij een zijde, bij de rups, halen ze uit het kokonnetje de draden uit. Maar die draden eruit halen is natuurlijk een arbeidsintensief proces. Bij die lotusbloem is dat nog intensiever, omdat die draden dat uit die steel getrokken worden, die moeten heel lang weken. En die kunnen alleen maar met de hand in draadjes gerold worden.
Ja.
Dus al die vezeltjes worden samengepakt en dan zo over een tafeltje gerold. Dus iemand moet op die manier die draad gaan rollen, zullen we maar zeggen. En als ik mij niet vergis, had ik gelezen dat om één hoeveelheid voor één kledingstuk te maken, dat daar uiteindelijk één persoon, was het nu 30 of 60 dagen mee bezig was.
Ja, wow.
Welk van de twee het ook is, dat is gewoon ongelooflijk duur, hè?
Ja. Nu, nog een andere variant is dan rami. Rami-stoffen, dat zie je de laatste jaren al meer en meer ook in de stoffenwinkels. En dat komt van de plant de Boomeraya. Moeilijk is
dat. Moeilijke
naam. Nee. Maar dat is een familie van de brandnetel en die groeit hoofdzakelijk in tropische gebieden.
Mm-hmm.
Rami is opnieuw weer een soort van linnen. Stof kan je het gaan zien, maar die is ook veel goedkoper dan linnen, omdat die ook door het tropisch klimaat groeit die ook heel snel en er zijn er ook heel weinig pesticiden voor nodig om te laten groeien. Nu, alles van die brandnetelfamilie, want brandnetel op zich is dan ook weer zo'n vezel, dat groeit als zot, hè? Maar dat geeft ook geen prikkend gevoel, want dat is vaak een term dat mensen zeggen, maar prikt dat dan?
Je denkt brandnetel en je denkt direct aan alle bultjes en de jeuk dat meebrengt, maar dat zit natuurlijk in de gifstoffen op de blaadjes, maar niet in die vezel zelf natuurlijk.
Nee. Nu, een paar jaar geleden, ik weet niet als je dat verhaal kent, van die oprichter van Marktplaats, had je dat ooit gehoord?
Je hebt me daar al eens iets over verteld, maar het was de eerste keer dat ik het hoorde.
Ja, maar ik was mijn gsm hierbij aan het nemen, want ik had zijn naam genoteerd, want
Ik ga het niet onthouden.
Maar dus, hij heet Bob Kribas. Okay. En die mensen die hadden heel vroeger een vintage winkeltje. Zo echt tweedehands spullen. En op een bepaald ogenblik dacht hij van, oké, ik zet dat, maak daar een website van. Ik ga dat verkopen en ik noem dat mijn marktplaats. Want ik ga ermee naar de markt, maar dan digitaal. En dat is enorm gegroeid. En die kerel heeft het geluk gehad om eigenlijk het term marktplaats te kunnen verkopen aan de Amazon Jeff Bezos, dus die heeft daar echt een multimiljonair deal door gekregen. En hij ging eigenlijk terug naar zijn basics van zijn vintage kleding. En hij was enorm ook bezig met ecologie en milieu. En hij dacht van, als er nu één vezel is die weinig impact heeft, heel makkelijk groeit, dan is het dus wel brandnetel. En die heeft heel wat polders gekocht rond Amsterdam. Is dat ook bij hen cultiveren. Heeft daar heel veel subsidies voor gekregen. Dat ging supergoed. Maar dan... Maar dan zat hij daar met zijn brandnetel en bleek dus dat er niemand in de buurt was, Europees dan, die vezel kon gaan omzetten naar een haren, laat staan tot een doek. Dus hij had ook al probleem voor werkkrachten te vinden om dat te gaan oogsten. En uiteindelijk, als hij tot een doek kwam, was het een heel duur affaire geworden. Dus
zo'n proces.
Ja, hij heeft nog een stukje, heb ik teruggevonden, heeft nog een klein deel waar hij toch blijft hopen op een doorbraak. Maar tot heden is brandnetel nog vrij duur eigenlijk ten opzichte van linnen.
Ja, want dat is zo een van de vezels dat we bijvoorbeeld, als ik zelf nog op school zat, dat zo in het lijstje stond met vezels, de natuurlijke vezels. En dan stonden zo hennep, rami, brandnetel, dat stond daar allemaal in. Maar dat waren allemaal dingen waarvan dat we dachten, heb je dat nu ooit al in een stoffenwinkel gezien of op een kledingetiket? En dan denk je, oh ja, maar binnen zoveel jaar zal dat er wel zijn. En zo zijn er een aantal vezels die dat we ondertussen geregeld zien. Maar dat is toch eentje dat ik nog altijd niet tegenkom. Ook niet in de fashion-industrie. Nee. Eentje dat er toen ook op het lijstje stond en ondertussen eigenlijk wel al is. Ja, de zon schijnt een beetje.
Ja,
maar het is niet erg.
Lukt het? Ik ga niet doen. Oké.
Nee, het is oké. Ja, we zitten hier in onze bubbel. Het is fantastisch. Als zonneke erdoor komt, heerlijk, maar het is oké. Bedankt voor de bezorgdheid trouwens. Ene dat ook in dat lijstje trouwens stond, dat was bamboe. Ja. En bamboe is ondertussen wel echt meer ingeburgerd. Dat is wel echt iets wat je in de fashion-industrie op een gegeven moment toch zo wel wat begon tegen te komen. En ondertussen is die wel echt doorgebroken. En ook in de stoffenwinkel kun je echt wel stoffen kopen gemaakt van bamboevezel. Nu, wat dat één ding is, wat dat mij altijd gaat bijblijven, zal ik maar zeggen, is als ik op een gegeven moment dus een nascholing over vezels en dergelijke gevolgd heb, dan was de man die de nascholing gaf, de expert in de kwestie, die gaf toen wel mee van bamboe is een hele zachte vezel en dat gaat zeker doorbreken, dat gaat meer en meer komen. Maar dat is wel een nuance dat gemaakt moet worden, dat daar goed op toegekeken moet worden. Want dat komt uit het Midden-Oosten en daar is eigenlijk bamboe ook een voedselbron voor verschillende diersoorten. En dat toch moet een beetje in goede banen geleid worden, dat dat voldoende blijft bestaan voor die dieren ook.
Ja.
Dat vond ik wel een goede nuance. Dat ik denk, we staan daar misschien niet bij stil, maar dat neemt inderdaad een stuk weg uit de voedingsbron van bepaalde dieren.
Ja. Ik denk dat dat een beetje aansluit bij een ander type van vezel. Mm-hmm. En dan denk ik dus op die caseïne. Mm-hmm. En dat komt dus uit melk. Dus echt melk die, op het moment dat die omgezet wordt richting kaas, komt er dus een bepaalde stof vrij, caseïne, en die wordt er dus uitgehaald. En dat wordt gebruikt als een soort van vervanger van polyester. Want die wordt ook op dezelfde manier geproduceerd, echt als een filament, lange draad.
Ja.
En dan kan je afvragen, moeten we nog meer koeien, moeten we nog meer melk? Ja, in de jaren 40 was het eigenlijk al helemaal ontwikkeld. Stond ook al op punt. En ik heb ook één leverancier die het nog altijd levert. Stoffen met melkvezel.
Okay.
Voelt heel aangenaam ook. Maar is heel duur. Bij mijn laatste order is het zelf niet doorgegaan. Omdat er te weinig vraag was vanuit de stofwinkels naar deze stof.
Ja, maar ik denk dan ook, oké, dat klinkt dan als een natuurlijke vervanging van een synthetische stof. De bewerking dat daarmee gebeurt, daar zal zeker ook wel chemicaliën in te pas komen. Mm-hmm. Is het dan duurzamer? Ja, misschien wel, misschien niet. Ik weet het niet. Maar als dat dan weer een stuk uit de voedselketen wegneemt, ja, dat is een beetje een jammere. Daar moeten we wel mee oppassen. Vind ik wel een goed punt om in ons achterhoofd te houden bij zo'n zaken.
Mm-hmm.
De vezel waar ik bijvoorbeeld nog aan denk, ook in diezelfde nascholing ooit, het is echt al lang geleden, toen stond het ook zo, waar ze onderzoek aan doen naar de spinnendraden eigenlijk.
Ja.
Om met de draden die spinnen produceren, omdat die eigenlijk ook heel sterk zijn, om daar mee aan de slag te gaan als een dierlijke herkomstvezel. En ik weet eigenlijk niet in hoeverre dat ondertussen gevorderd is, zal ik maar zeggen. Want er zijn nog geen concrete toepassingen mee, voor zover dat ik weet. Maar ik denk wel dat er ook heel wat mogelijkheden zijn in bijvoorbeeld zo high-performance fabric, dat daar waarschijnlijk ook wel een doorbraak zal kunnen komen. Alleen ook weer moeilijk om dat te gaan winnen, hè? Want die spin moet je inderdaad wel produceren, of je moet het uit de spin halen, bij wijze van spreken. Ja. Maar wel, dat zijn dingen, ik vraag me altijd af, wie heeft zich bedacht van, daar kunnen we eens iets mee doen. Heel slim, maar hoe kwam het er toch bij?
Ja, in de cursus dat ik volgde, haven ze het ook aan van de spinnenwebben. En toen zeiden ze dat de toepassinggebied voornamelijk ook bijvoorbeeld in motorkleding en zo zou komen te liggen. Door de sterkte, en dat je het een klein beetje kan vergelijken zoals met een Kevlar vezel. Dus... Maar ja, goed, hoe produceer je het, hè?
Mm-hmm. Ja, absoluut. En ook, dat duurt weer even eer dat ingeburgerd is. Eerst een commerciële manier vinden om dat te produceren. Dan moet het in de fashion-industrie uiteindelijk terechtkomen en geaccepteerd worden. De klant moet het geld betalen en dan kan het echt gecommercialiseerd worden, natuurlijk. Ja.
Nu, heb je dat al gezien, die stoffen die gemaakt worden van mensenhaar?
Nee, dat heb ik nog niet gezien. Maar gehoord dat soms, hè. Maar ik heb het nog nooit ook niet in het echt gezien of gevoeld of vastgehad.
Ja, dat heb ik dus wel gezien. En er zijn verschillende kappers die daaraan verbonden zijn.
Ja.
Dus dat eigenlijk het afval bij de knipbeurt verzameld wordt. Het hoeft niet lang of kort te zijn.
Mm-hmm.
Dat wordt per land wordt dat eigenlijk in verschillende verdeelcentra. Dus hier in België en Nederland bestaat dat dus ook
al. Maar kijk eens.
En dat haar wordt daar naartoe gestuurd. En dan krijg je een beetje het idee, zoals dat ze wol gaan vilten. Mm-hmm. Dus al dat haar wordt op een soort van mat gelegd, verdeeld. Dan gaat er een soort van viltproces.
Mm-hmm.
En dan hoofdzakelijk wordt het gebruikt om olie van op stranden, bijvoorbeeld als er een olielek is geweest, daarop gelegd, omdat het een heel absorberend vermogen heeft. En ik was er echt van versteld.
Maar kijk,
ja,
dat is wel heel cool. Ik begin mij al direct af te vragen van dan moet toch andere vezels mee in verwerkt worden, want natuurlijk, om dat te verfilten met elkaar, daar haar hebben we weten. Vervilting dat treedt op door warmte en zeep toe te voegen aan wol.
Mm-hmm.
En wol gaat in elkaar klitten in vilt, omdat het schubben heeft.
Mm-hmm.
En hoe meer schubben, hoe beter dat het klit aan elkaar. En stijl haar heeft eigenlijk bijna geen schubben, dus dat kun je niet vervilten. Maar hoe krulleriger het haar, of hoe kroeziger het haar, hoe beter dat het vervilt. Dus daar moet toch een goede verdeling ook wel in gebracht worden, denk ik.
Ja, maar dat valt eigenlijk wel mee, want je moet je haar kammen. Hè? En als je dan ziet wat er in die kam blijft hangen,
mm-hmm.
als je dat bolletje eruit haalt, vaak zit dat ook al helemaal vernesteld en verweven in elkaar. Dus... Ja, dat is verrassend.
Ja, ik heb ooit een medestudent gehad die heeft in haar kostuumontwerp met menselijk haar gewerkt. En is toen zelf ook de kappers afgegaan. En ze heeft daar ook mee proberen filten, als ik het mij goed herinner. Maar alleen droogfilten werkte, bijvoorbeeld. Of om echt een geheel krijgen, bijvoorbeeld. Maar leuk dat daar dan effectief... ook toepassingen in zijn. En dat die dan ook een nuttige toepassing hebben. Want als kledingstof bijvoorbeeld zie ik dat nu niet direct gebeuren. Maar wel leuk op die manier.
In mijn onderzoek daarnaartoe heb ik ook gekomen dat mensen, ik snap het niet goed, maar ja goed, het is voor elk en voor iedereen iets, maar dat dat ook gedaan wordt met hondenhaar en kattenhaar. Ja. En dat je dus dan een sweater kan dragen van ja. je huisdier.
Dat heb ik ook al gehoord, ja. ja. Kijk, het is misschien een variant zoals als je huisdier gestorven is om te laten opzetten, om zo in je living te zetten. De ene wel, de andere niet, maar misschien is ja. dat ja.
Maar ruikt naar de hond, krijgt direct een andere invulling, hè? Dat is, hè?
Geweldig, ideaal.
Nu, een andere vezel dat ik nog aan denk, is zeealg, kelp. Hè? Zeker de regio van Californië, daar zit er heel veel van die zeealgen die ook gewonnen worden voor de cosmetica. Zien we veel onder andere bij Babor terugkomen in de cosmetica. En in stoffen, wat dat fijn is, zelfs na veelvuldig wassen, maar bij het dragen, geeft het een bepaalde stof af op de huid die allergieën verzacht, die infecties vermindert, die de huid kalmeert. En daar zien we toepassing op een heel specifiek gebied, alright. Namelijk bij mensen met brandwondes.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Dat kan ik mij inbeelden, want inderdaad, dat kalmerend effect van veel planten... Ja. Op de huid? Oké, dat is wel heel tof.
Ja, maar ook weer een duurdere vezel. Ja. Terwijl dat zeealg wel iets is die als een woud groeit. Hè. Dat is... Maar ja, het oogstmechanisme ervan is nog niet dan helemaal op punt.
Ja, tof. Ja. Hopelijk kunnen ze dat wel ook commercialiseren, want als dat een oplossing kan bieden, is dat toch weer een fijne extra, denk ik, ja. Om daarin gaan toe te passen in de medische wereld.
Ja. En nog een andere vezel, want we blijven er maar van, hè. Is Sorona. Dus niet corona, maar met een S, Sorona.
Thank God.
En wat is dat dan? Dat is van de restanten van teelgewassen, eenjarige gewassen. Zoals mais bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar gaan de stengels gebruikt worden om opnieuw stoffen, vezels, haren van te gaan maken. En... heeft ook een hele opmars, zeer, zeer zachte stof. Het voelt een beetje zoals een brushed tricot. Zo'n dat gevoel, ja. Dat super zachte. Dat heeft hij al uit zichzelf. Zowel als geweven als in een tricotstof. Ik had ze besteld in verschillende kleuren. Mm-hmm. Maar ook weer daar was er te weinig vraag voor echt een productie op te starten richting stoffenwinkels. Mm-hmm. Je ziet Sorona wel al bij bepaalde high-end merken. Merken terugkomen, maar nog niet echt veel in stoffenwinkels.
Ja, ik heb het nog niet tegengekomen, maar ben heel benieuwd wel.
Ja.
Eentje waar ik ook nog aan het denken was, is bijvoorbeeld vegan leather. Dus het namaakleder op basis van ananasbladeren. Ik zie soms ook het bananenschil passeren. Het palmbladeren. Appel, ja. Dus daar zijn
champignons?
Juist. Ja. Nog niet gevoeld, maar overlaatst ook er eens tegengekomen. En dat zijn ook dingen waarvan dat een tijdje geleden... tien jaar geleden of zo... hoorde dat daar zo mee bezig was, maar ja, dat duurt altijd even. Maar ondertussen is dat toch relatief gemakkelijk verkrijgbaar, ook in de stoffenwinkels, om zo'n vegan leather gaan aan te kopen eigenlijk.
Ja.
En dan niet de plastic variant, de polyurethaan zogezegd. Ja. Vind ik wel heel fijn.
Nu, op de beurs in München, waar we vorig jaar naartoe geweest zijn, daar was er echt een stand volledig gewijd aan alles van vegan leather en over ook vezels van de toekomst. En daar spraken ze heel erg over cactusleder.
Ja,
cactusleder. Omdat meer en meer gaan we naar woestijngebieden en wat groeit er daar dan? En dan cactus zou dan eigenlijk ideaal zijn. En we zien dat meer en meer voorkomen in schoenen.
Ja, dat is zo. Want als je uiteindelijk ergens iets ook in fashion-industrie zelf in vegan leather vindt, dan is het ook meestal schoenen. Hè? Tassen soms, maar toch meer schoenen tegenover andere accessoires.
Terug te komen op de ananas. Ook ananas zien we nu meer in de mode-industrie verschijnen. We hebben vorige week onze eerste levering met ananasstoffen binnengekregen. Dus dat vond ik heel, heel leuk. En dat is een combinatie van dan pure ananas met polyester die gemengd wordt. Vaak ook gerecycleerde polyester. En nu die ananasstof op zich, die voelt een beetje zoals een bamboe, maar nog wat zachter.
Ah ja, nog zachter.
Okay. Ja.
Om even mee te geven, als het gemaakt is van ananas, dan hebben we het voornamelijk over de bladeren.
Ja, 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 mm-hmm. ja. En ook goed om te vermelden is dat het echt gebruikt wordt. Je hebt de bedrijven dus die de ananassen kappen om schijfjes te maken, zodat we dat hier in onze supermarkt in die lelijke ijzeren blikjes met die vieze jus erin, maar goed, dat terzijde. Vanuit die bedrijven wordt het afval eigenlijk opgehaald en zijn die bladeren die ze gaan gebruiken om een stof te gaan maken.
Top. Weer een stuk ecologischer en duurzamer.
Absoluut.
Yes, alright. Ik denk dat we er al heel wat opgesomd hebben. Ik ben even aan het graven in mijn hoofd. Er is er niet direct nog ene dat...
ik ga even kijken, nee, want we hadden een lijstje gemaakt. Zijn er dingen dat we vergeten? Ah, soja.
Ah ja, juist, juist. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde toepassing als dat we het gehad hebben over de melk en dat daar eigenlijk die caseïne uitgehaald wordt. Dat is een beetje dezelfde toepassing bij die soja eigenlijk, zoals dat je ook koemelk en sojamelk hebt, is dat ook dezelfde, allez, dezelfde proteïne, zullen we maar zeggen, dat er uitgehaald wordt en verwerkt wordt naar een derivaat om daar dan uiteindelijk een filament mee te maken, een soort vervanging van polyester, hè? Klopt
dat,
hè?
Ja. Ja. Nu, en die caseïne, dat kan je wel al terugvinden bij hele high-end, luxe nachtjaponnetjes. En soms sjaals ook ter vervanging van zijde. Dus dat heb ik wel teruggevonden, dat echt al in de handel te verkrijgen is.
Ja. Nu ja, met dat het zo duur is, zullen we het nog niet zo gemakkelijk weten te bemachtigen, gok ik. Maar fijn dat er toch al toepassingen zijn. Voilà. Misschien dat soja ook iets makkelijker... hoe moet ik zeggen? Omdat het een stuk uit de voedselketen wegneemt. Melk is denk ik een belangrijkere bouwsteen in de voedselketen. En dat soja groeit sneller. Ik denk, melk is ook een voedingsstof waar heel veel mensen nood aan hebben. Mensen dieren nood aan hebben. Koemelk voor menselijke consumptie ligt soms al gevoelig bij een deel van de bevolking. Dus een soja-variant, denk ik dat dan in ons huidige... maatschappij gezien nog misschien iets makkelijker verantwoordbaar is dan koemelk te gebruiken. Mm-hmm. Alright, leuk.
Tof, hè?
Ja.
Hoe dat toch niet stilstaat.
Ja, en hoe dat ze gewoon ook blijven toepassingen bedenken en gelijk met die spinnendraad. Ergens is dat zo vanzelfsprekend, maar wie bedenkt dat toch, hè? Ik vind dat altijd tof.
Ja, of een of andere boer die denkt, hier kan ik wel een stofje van maken.
ja. Ja, out-of-the-box thinking, hè? Nee, super. Alright, voilà. Dat was weer een mooie opsomming. Ik zou zeggen, bedankt om te kijken. En volgende week zien we jou graag weer terug bij een nieuwe aflevering.
Pst, vooraleer dat je vertrekt, wist je dat je ook deze video kan liken en een comment kan nalaten.
En uiteraard kan je ook abonneren op ons YouTube-kanaal. En je kan ook op het bel-icoontje klikken om een melding te ontvangen telkens er een nieuwe aflevering is, zodat je er geen enkele mist.
Mm-hmm. Maar je kan ons ook volgen op social media. Dit vind je terug op Instagram onder Sewing After Hours of The Fashion Basement en The Sewing After Hours.